Dus PANL DLO, PANL Delta Limonsk naar Veldhoven. Om te beginnen, de twee satellieten die vorige week gelanceerd waren, die zijn intussen Oscar geworden. Want ja, Amsat en Adi houdt de lijst bij van alle Oscars en ze hadden een verzoek gekregen uit Hongarije en daar hebben ze dus positief op gereageerd. Dus dat betekent SMOGP, SMOGP uit Hongarije, die heet nu Magyar Oscar 105. En ATL 1 is Magyar Oscar 106. Dus we hebben weer twee Oscars bij, Oscar 105 en 106. Die twee satellieten die hebben dus zijn Pocket Cubes uit Hongarije van de universiteit, Technische Universiteit van Budapest. En die kunnen dus door amateurs volop worden gevolgd. En die werken prima. Ik had ze al geïdentificeerd als object 44832 voor SMOGP. Dus nu Oscar 105 en 44830 voor ATL 1. Het probleem is nog dat spacetrack.org de zaak nog verkeerd heeft zitten. Die hadden het oorspronkelijk goed, maar die hebben om een of andere reden zaken verwisseld. En die noemen dus ATL 1, oftewel Oscar 106, nu 44831. Maar dat is dus gewoon fout. Het moet echt 830 zijn. Dat moet nog een keer gecorrigeerd worden, hopelijk. Maar ja, ik heb het nog bevestigd, maar nog geen reactie. Kelso met zijn Celestrak, die heeft het wel goed staan. Dus meestal vind je daar trouwens betere identificaties dan bij Spacetrack. Want die maken tegenwoordig heel veel fouten, om allerlei redenen. Goed. Verder hebben we van de week nog een paar nieuwe amateursatellieten erbij gekregen. Heel onverwacht eigenlijk. En het begon met een bericht uit China dat ineens CAS-6 gelanceerd zou gaan worden. Van Kamsat, de Chinese amateursatellietgroep. En die had eigenlijk al eens eerder gelanceerd moeten worden, maar dat ging toen niet door. En althans, de satelliet ging niet mee met de raket waar die oorspronkelijk gepland was. En daarom is hij nu met deze meegenomen. Maar CAS-6 is geen onafhankelijke satelliet. Hij zit eigenlijk ingebouwd of aangebouwd, hoe dan ook, aan een andere satelliet, Tianxin-1. En dat is een technologiedemonstratiesatelliet die ook voor astronomische experimenten gebruikt gaat worden of voorbereidingen daarvoor treft voor het detecteren van zwaartekrachtgolven met een Chinees netwerk van satellieten. Dus die gecombineerde satelliet die is gelanceerd op 20 december vanaf Taiyuan satelliet lanceercentrum in China met de Lange Mars 4B raket. En dat is een interessante satelliet. Hij zit op zo'n bijna 630 kilometer hoogte, zond zich gewoon de baan. Dus een inclinatie bij 97,9 graden ongeveer. En het is een microsatelliet gecombineerd. De CAS-6 payload die identificeert zich als Bravo Juliet 1 Sierra Oscar. En die heeft twee antennes, twee kwartgolf monopole antennes, eentje voor 2 meter, eentje voor 70 centimeter. En daar heeft een baken, CW telemetriebaken op 2 meter, 145-910 met 50 milliwatt. En een telemetriebaken daarnaast, GMSK met 4800 baud AX25 op 145-890, ook met 100 milliwatt. En daarnaast heeft hij een lineair relais systeem van 70 centimeter na 2 meter. En dat is maar 20 kHz breed, maar toch. Het midden van die doorlaatband, de downlink, is 145-925, ook weer 100 milliwatt. En de uplink op 70 dus op 435-280. De satelliet is nog niet ingeschakeld. Er zijn er nog testen bezig, waarschijnlijk met die Tianxin 1, die de hoofdpayload is. Maar er is beloofd dat die binnen enkele dagen ingeschakeld gaat worden. Dat zou dus heel goed morgen kunnen gebeuren, maandag de 23 december. En dan zouden we dus de eerste signalen moeten kunnen verwachten. Op 2 meter bijvoorbeeld. Of zeker. Want daar zitten dus de bakens en de downlink. Maar waarschijnlijk eerst dus de telemetrie op 2 meter. Dus nu nog geen signalen te horen van CAS 6. Maar dat gaat nog wel komen. Er zaten nog meer interessante satellieten op die lancering, maar daar komen we nog op. Eerst nog even terug naar de VS met het voorstel van de FCC dus om amateurradio te verwijderen uit de 3 GHz band. Dat lijkt redelijk definitief te gaan worden, want ze willen die band vrijmaken voor mobiele telefonie, 5G en dat soort zaken. En ja, nou moeten amateurs maar verhuizen naar ergens anders. Nou, dat geeft een hoop protesten uit de amateurwereld. Zowel ARRL als Amsat en Aard hebben geprotesteerd. En, het is nog een voorstel, het is nog niet definitief, maar het ziet er niet goed uit. Daarnaast is FCC ook bezig met de 5,9 GHz band aan te pakken. Ook daar willen ze het een en ander gaan omgooien. Daar willen ze de onderste 45 MHz van die band beschikbaar gaan maken voor niet gelicenseerde toepassingen. Zeg maar allerlei gekke apparaatjes die met klein vermogen daar van alles gaan doen. En ook willen ze het bovenste stuk, bovenste 20 MHz band beschikbaar maken voor communicatie vanuit auto's met de omgeving. Want dat gaat ook steeds meer gebeuren. Auto's die computers aan boord hebben en voortdurend met internet zijn verbonden en moeten kunnen communiceren. Nou, dat soort dingen willen ze in die band ook onderbrengen. Ja, ook weer vervelend. Weer een amateurband die daar bedreigd wordt. Of amateurs daar echt weg moeten is nog niet zeker. Maar misschien wordt die dan gedeeld met andere gebruikers. Maar dat geeft natuurlijk altijd problemen en onderlinge storingen en zo. Dus het is afwachten wat dat gaat worden. Verder is ook gelanceerd van de week OPSSAT, zoals al verwacht, de ESA-satelliet die allerlei software-experimenten mogelijk gaat maken in de ruimte. En amateurs die werden dus uitgenodigd die satelliet te gaan ontvangen en telemetrie op te pikken en zo. En nu kunnen dus iedereen eigenlijk kan dus nu voorstellen indienen voor het testen van software in die satelliet. Je hoeft dus geen centamateur te zijn of zo, maar iedereen mag met software aankomen bij de ESA om dan te laten uploaden naar die satelliet om te testen. Als je daar iets mee wil, dan kan dat. Die satelliet heb ik meteen weten te identificeren. Dat is object 44878. En hij zit dus op downlink frequentie 437-200. En hij werkt behoorlijk goed zo te zien. Nou, Dugifat 3, de Israëlische satelliet die eerder gelanceerd was, die was ook al geïdentificeerd. 44854. Dus nu hebben we die serie in ieder geval rond. En dat is dus ook terug te vinden in alle baanparameter files. We hadden het al gehad over die Mexicaanse CubeSat, AztecSat 1, die eraan zit te komen. Die wil communicatie tussen satellieten gaan testen. En onder andere dus ook noodoproepen in de 439 MHz band gaan heruitzenden op 437-300 met het Windlink protocol. En daarnaast wil hij ook kunnen communiceren met andere satellieten. van Globalstar om op die manier ook bijvoorbeeld noodberichten, maar ook andere communicatie, telemetrie en zo, door te kunnen geven via Globalstar naar grondstations. En dat gaat dus gebeuren in de 1600 MHz band. Nou, er zijn allerlei experimenten gepland, want ze willen in de toekomst waarschijnlijk wel vaker links tussen satellieten gaan gebruiken. Wat het dan mogelijk maakte om over een groter gebied gegevens van satellieten beschikbaar te maken voor grondstations, omdat ze via en zo data doorrelayeren. Dat wordt de toekomst. En daarbij wordt overigens ook steeds vaker licht of infrarood gebruikt en dat soort dingen. Dus er zijn aardige experimenten aan de gang. Goed, maar die lancering van Aztecsat die komt dus nog. Dat is nog niet aan de orde. Hij zit wel in het ISS inmiddels, waar hij naartoe gebracht is met een Dragon ruimtevrachtschip. Maar hij moet dus uitgezet worden ergens eind januari, als het allemaal mee zit. Goed, 1 januari is weer zoals elk jaar een CW-activiteitendag. Vroeger was dat dan altijd bedoeld alleen voor morsen met een handsleutel. Tegenwoordig hoeft dat niet meer. Je kunt alles gebruiken wat je maar wil als je maar CW maakt. En dan is het idee om alle amateursatellieten te gaan gebruiken met CW-verbindingen de hele dag door op 1 januari. Het is niet echt een contest, maar het is gewoon een CW-activiteitendag, zeg maar. Die opzat, ja, die is dus volop bezig met activiteiten. Amsat LU, dus Amsat Argentinië, daar zijn ze allerlei experimentjes aan het doen met satellietpakketten aan ballonnen op grote hoogte. Nu zijn ze ook begonnen met boeien in de zee, in de oceaan eigenlijk. Ze hebben nou de boei Nemo 1 operatie gehad op 10 december, waarbij ze dus een zender op een boei in de oceaan hadden gegooid en dan meetgegevens, telemetrie lieten uitzenden. En dat werd dan via een pakket aan een ballon die bij de kust hing doorgestuurd naar grondstations en zo. Nou, daar zijn ze allerlei dingen mee aan het experimenteren. Er komen nog meer van dit soort experimenten binnenkort. Verdere zaken. Fossasat 1, ja, de Spaanse satelliet, die heeft nog steeds problemen. Die is veel te zwak. Waarschijnlijk zijn de antennes en misschien een van de zonnepanelen niet uitgeklapt. Krijg je veel te zwakke signalen. Bovendien zijn er problemen met het LoRa-systeem wat daarin zit, in die satelliet. Het blijkt dat de chip die zij daarvoor gebruikt hebben om LoRa te produceren een andere is dan wat de meeste amateurs op de grond gebruiken. En die twee die zijn niet compatible, dus die kunnen niet met elkaar communiceren. Dus je kunt wel LoRa-signalen ontvangen van die satelliet straks, als hij het doet, als hij sterk genoeg is. Maar je kunt er weinig of niks mee met die downlink-signalen, want het zijn de verkeerde type LoRa-signalen. Nou, dat krijg je dan ook nog eens. Kijken, volop trackingverhalen over de verschillende satellieten. Ja, dan hebben we de andere satelliet die samen met CAS-6 gelanceerd is op dezelfde Chinese raket. En dat is de Braziliaanse CubeSat Floripasat. Dus niet Florida, maar Floripa met een P. Floripasat 1 van een universiteit in Brazilië. En die is met diezelfde lange Mars 4B gelanceerd. En dat is ook een interessante satelliet, want die heeft ook een digipeter aan boord. En ja, die moest dus ook geïdentificeerd worden. Dat had ik al redelijk snel door welke dat moest zijn. Later bevestigd, het is object 44885. En die zit dus op downlink 145-900. Maar hij heeft nog andere frequenties. Namelijk op 70 centimeter. Dus op 145-900 zit de telemetrie met het baken. En op 70 centimeter, 436.100, zit dan een digipeter met de uplink en downlink op diezelfde frequentie. En dat is een 1 unit CubeSat en die moet ja, onder andere natuurlijk weer voor educatieve doeleinden, voor de studenten die daarbij betrokken zijn, worden gebruikt. Maar ook dus voor amateurs om als digipeter te gaan werken en op die manier gebruikt kan gaan worden. Daar zitten ook mogelijkheden bij voor amateurs om ook bepaalde commando's naar boven te sturen in diezelfde uplink. Dus dat is ook een interessante satelliet geworden. De baanparameters zijn beschikbaar, hij is geïdentificeerd, dus je kunt hem al gaan trekken. Verdere dingen daarover, nee, ik dacht het nog niet. Dus dan moeten we nog afwachten wanneer dan die digipeter ingeschakeld wordt, want dat is voor zover bekend nu nog niet het geval. Wel telemetriebaken. Dan even kijken, wat hebben we nog meer, want er zijn zoveel dingen gelanceerd allemaal. Oh ja, voor ARIS, er zijn geen ARIS activiteit gepland wat betreft verbindingen met scholen de rest van het jaar vanwege de kerstvakantie. Pas de week van 6 januari begint het weer een beetje. Wel is er nog de al eerder aangekondigde SSTV activiteit vanuit het ISS te beginnen op 27 december gedurende enkele dagen als het goed is. En dat is ook wereldwijd. Iedereen moet dat dus ook weer kunnen gaan ontvangen. Daarnaast is ARIS natuurlijk bezig met voorbereiding voor de nieuwe apparatuur die naar het Space Station gelanceerd kan gaan worden. Het eerste stuk daarvan is klaar en wordt nu aangeboden voor de lancering met een Dragon ruimtevrachtschip in januari volgend jaar. Dus ja, dan duurt het nog wel even voordat het echt geïnstalleerd wordt, maar in ieder geval op redelijk korte termijn gaat dat gebeuren, gaat die gelanceerd worden. Later komt er nog meer apparatuur, zoals ook weer de gerepareerde HAM video, de digitale amateur tv. Die gaat pas midden of eind 2020 naar boven. Als die dan weer goedgekeurd is. En dan komen er nog andere dingen. Een L-band uplink repeater en allerlei andere experimenten zijn nog gepland later. En dan komt natuurlijk daarna op den duur de Lunar Gateway. Een compleet nieuw project met een amateurstation in de gateway bij de maan. Verder is vanuit IJsland nu het station actief geworden met hulp van allerlei mensen uit andere landen om actief te worden op amateursatellieten, maar ook vooral op Oscar 100. En dat is Tango Foxtrot 3 Yankee Oscar Tango Alpha, TF3 IOTA, dus Youngsters on the Air groep. En ja, die zijn nou begonnen. En ook vandaag waren er volop verbindingen vanuit IJsland via Oscar 100. Dus dat is ook een apart verhaal geworden. En dat zal wel meer gaan gebeuren. Er zitten wel meer amateurs die daar actief gaan worden met dat speciale station. Verder de amateursatellieten, even kijken, Falconsat 3 nog steeds actief met zijn high speed packet. We zitten dus nog te wachten op CAS 6, die zal de komende dagen actief moeten worden. OSCAR 7 continu, mode B. OSCAR 92, mode UV, behalve woensdagen mode LV. En dan OSCAR 11, die is sinds 18 december weer uitgeschakeld voor een periode van 10 dagen. XW2A, 2B en 2F die werken gewoon, zijn bruikbaar. De andere niet meer, zenden misschien nog wel af en toe telemetrie, maar meer ook niet. OSCAR 44 doet het af en toe. Typisch in het winterseizoen, dan staat hij in een gunstige stand en dan krijgt hij wat meer zon op zijn zonnepanelen en doet hij het beter. Dus die mag hij altijd heel zwak en heel kort. CAS 4A en B die doen het goed. OSCAR 50 werkt. OSCAR 85 ook bruikbaar, moeizaam, maar hij werkt. 86 doet het, 88, 91, allemaal bruikbaar. OSCAR 84 is de DigiPeter weer in gebruik, van 10 meter naar 70 centimeter. OSCAR 101 met FM, met een beperkt schema, maar werkt. OSCAR 100 natuurlijk, volop in gebruik en staat lekker druk. Space Station ISS met zijn packet op 2 meter. Zolang er geen andere gekke dingen gebeuren, zeg maar. Zoals lanceringen, koppelingen en ruimtewandelingen en dergelijke. Dus dat zal nu wel een tijdje goed gaan. Iets heel anders. Er is een amateur die heeft een image gemaakt voor de Raspberry Pi voor SDR's. Een hele rits SDR's heeft hij erin ondergebracht, inclusief allerlei SDR software. En die kun je dus in één keer gebruiken. Dat is een Raspbian image. En als je die dus in de Raspberry Pi stopt, dan heb je meteen alles bij de hand voor SDR'en en daarbij behorende zaken. Eens kijken bij PISDR project. Daar is dat allemaal te zien. Hier even kijken of we de zaken gehad hebben. Ik denk het wel. Ja, dan hebben we natuurlijk het Space Station. Daar is van de week vooral weer wetenschappelijk onderzoek geweest en verder voorbereiding voor de komst van de Starliner. De nieuwe capsule van Boeing die bemande vluchten naar het ISS mogelijk moet gaan maken. Die moest dus eigenlijk nu bezig zijn met een onbemande testvlucht naar het ISS. Hij is op de 20e gelanceerd, maar toen ging het een beetje mis. Atlas V raket die leverde de Starliner af in een behoorlijk lage baan. Helemaal gepland natuurlijk, maar het is een elliptische baan met het laagste punt bij slechts iets van 75, 80 kilometer. Dat is wel heel weinig. En dan was het de bedoeling dat die Starliner meteen daarna met zijn eigen motoren ging zorgen. Dat hij naar een hogere baan ging en allerlei experimenten ging uitvoeren om vervolgens door te klimmen naar de hoogte van het ISS. Maar dat ging helemaal fout. Die baanmanoeuvres die werden niet uitgevoerd en hij begon vreemde dingen te doen en ging in een andere stand hangen. Hij begon de verkeerde kant op te sturen enzovoort. En dat was even paniek, dus toen moest dus ingrijpen vanaf de grond. Maar juist ook omdat hij in de verkeerde stand hing, kon hij niet goed communiceren via TDRS. Dus ook vanaf de grond was hij even tijdelijk niet goed bereikbaar. Dus ook commando's sturen viel niet mee, maar uiteindelijk is het toch gelukt. En hebben ze met allerlei andere motoren dan gepland toch geleidelijk naar een hogere baan weten te brengen. En daarna weer een extra stappen hebben ze hem naar een bijna cirkelvormige baan op 250 kilometer gebracht. Omdat dus de Starliner allerlei vreemde dingen aan het doen was en voortdurend bezig was met standregeling met zijn motortjes, was hij heel veel brandstof aan het verbruiken, veel meer dan gepland. En uiteindelijk kwam het er dus op neer dat hij weinig brandstof meer over had om nog veel gekke dingen te doen, zeg maar. Hij kon dus zeker niet meer nog naar het ISS gaan vliegen. Dus dat konden ze al snel beslissen. Hij moest dus in die lagere baan blijven. Nou, toen hebben ze toch maar een heleboel experimenten uitgevoerd en besloten om hem na 2 dagen dan naar beneden te halen en gewoon te laten landen volgens de oorspronkelijke planning. Althans, weliswaar vroeger, maar gewoon dan de gewone procedure laten volgen. En dat is helemaal gelukt. Hij is dus vanmiddag in New Mexico geland, in White Sands. En dat is helemaal verlopen volgens plan. Er is geen enkel probleem meer geweest. Nou, wat was nou het probleem? Eigenlijk een heel simpel dingetje. Klein softwarefoutje. Dat had toch stevige gevolgen. Je moet je voorstellen, normalerwijze als een satelliet wordt gelanceerd, dan wordt hij dus eerst door een raket naar een bepaalde hoogte gebracht in de gewenste baan. En dan wordt hij losgekoppeld en vanaf dat moment is het dus een autonome satelliet die zelf zijn eigen dingen gaat doen. En die acties die hij dan gaat uitvoeren, zoals uitklappen van zonnepanelen en van antennes en inschakelen van zenders en zo, dat moet allemaal volgens een bepaalde planning gebeuren op bepaalde tijdstippen. En daarvoor heeft hij dus een klok aan boord, de Mission Elapsed Timer. En die timer die wordt normalerwijze gestart op het moment dat de satelliet losgekoppeld wordt van de raket. Want dan is hij pas een onafhankelijke satelliet geworden en dan beginnen dus al die acties te komen. Volgens de Mission Elapsed Timer moet hij dan op bepaalde tijdstippen die dingen doen als zonnepanelen uitklappen enzovoort. Nou, dat is een procedure die normaal altijd goed werkt. Maar bij Starliner werkt het een beetje anders, want daar moet de Mission Elapsed Timer niet starten op het moment dat hij loskomt van de raket. Want hij moet eventueel ook al vroeger in actie komen. Namelijk voor als de lancering gedeeltelijk mislukt. Als er problemen zijn met de raket, moet namelijk Starliner zelf loskoppelen van de raket en maken dat hij wegkomt door zijn motoren aan te steken en weg te vliegen en dan te zorgen dat hij een stukje verderop gaat landen. Maar goed, daarvoor moet dus de Mission Elapsed Timer al wel lopen. En daarom starten ze die bij het begin van de vlucht, of eigenlijk dus bij de lancering van de raket. Maar ja, de Starliner kan niet weten wanneer die raket precies gelanceerd wordt, want dat tijdstip dat kan misschien wel wat veranderen. En dat weet Starliner niet, dus die moet afwachten wat er gebeurt en dan aan de raket vragen wat dan precies de lanceertijd is geweest. En dan kan hij zijn Mission Elapsed Timer gaan synchroniseren en op de goede waarde zetten enzovoort. Dus daarvoor moet Starliner aan de raket, de Atlas V in dit geval dus, gaan vragen wat de waarde voor de Mission Elapsed Timer moet worden. Dat gebeurde nu ook wel, alleen door een softwarefoutje keek Starliner op een verkeerde plek in de boordcomputer van de raket en ging die een verkeerd getal uitlezen. Ja, en toen ging het dus mis, want toen kreeg Starliner een helemaal verkeerde informatie in zijn boordcomputer over zijn status. Hij dacht op een heel andere plek in zijn missie te zitten. De afwijking was zelfs 11 uur. Dus ja, hij dacht op een bepaalde plek te zijn in zijn missie waar hij allerlei dingen moest gaan doen als stand regelen en manoeuvres uitvoeren. Terwijl dat helemaal niet de bedoeling was. En toen begon hij dus allemaal rare dingen te doen en een hele nauwkeurige standregeling te doen met zijn standregelmotoren. En dat kostte enorm veel brandstof en dat was allemaal niet gepland. Dus door één simpel getalletje verkeerd in te lezen in de computer ging het aan alle kanten fout. Nou, gelukkig hebben ze dus vanaf de grond dat allemaal kunnen herstellen. Ze hebben natuurlijk ook die klok gereset en op de goede waarde gezet. De Mission Elapsed Timer en sindsdien werkte alles weer precies zoals het hoorde. Maar ja, Op die manier ging het dus wel mis en kon dus de Starliner niet doorvliegen naar het ISS. Ook jammer voor de bemanning, want er hadden al kerstcadeautjes aan boord voor de bemanning, maar dat gaat dus niet door. Nou, verder is de missie eigenlijk gewoon wel verlopen zoals een beetje gepland. Ze hebben wel al experimenten kunnen doen, allerlei dingen kunnen testen. En de namaak astronaut die aan boord zat, Rosie, die was met alle sensoren behangen en die allerlei metingen gedaan. Dat is ook allemaal goed gegaan. En uiteindelijk is hij dus feilloos geland. Aan de parachutes en de airbags is hij in de woestijn van White Sands, New Mexico neergekomen. En ja, nou komt natuurlijk de grote vraag, is dit nou voldoende test geweest om toch de volgende vlucht al wel uit te gaan voeren met bemanning aan boord? Want ja, de hele stuk testen van koppelen aan het ISS en zo, dat is nou niet getest. Dus je zou denken, misschien moeten ze dan toch nog maar een keer zo'n onbemande testvlucht naar het ISS gaan proberen. Maar ja, dat kan dan pas over een aantal maanden, minstens 3 maanden. En dat gaat weer een heleboel kosten. En ja, de vraag is dat nodig? Nou, dat kunnen ze nog niet met zekerheid zeggen. Ze gaan eerst kijken naar alle data die ze nou verzameld hebben via de telemetrie. Ze denken uiteindelijk toch wel zo'n 80-90% van de vereiste metingen gedaan te hebben. En ze denken dat er wel voldoende kan zijn, misschien, hangt er nog van af, maar het zou voldoende kunnen zijn om inderdaad de volgende vlucht al met bemanning uit te gaan voeren naar het ISS. Maar dat gaat er nog wel een aantal maanden duren, maar toch. Dus was even spannend. Een heleboel discussies daaromheen natuurlijk, een hoop kritiek op Boeing. Nou ja, je kunt je voorstellen, maar uiteindelijk vinden ze toch dat de missie nog redelijk geslaagd is geweest. Met deze eerste Starliner CST-100. Ja, en dan is natuurlijk de concurrentie met SpaceX volop aan de gang. Want SpaceX is al een keer met een onbemande Crew Dragon naar het ISS geweest. Ze moeten nog één test uitvoeren van een afgebroken lancering. Om te laten zien dat als het misgaat met de lancering, dat ze dan inderdaad de Crew Dragon netjes kunnen weg laten vliegen van de raket en veilig laten landen. Nou, die missie die is gepland over enkele weken in januari. En als dat dan goed gaat, dan zou SpaceX al redelijk snel daarna de eerste echte bemande vlucht naar het ISS kunnen gaan uitvoeren. Dus dan zijn ze toch de eerste die dat dan voor elkaar gaan krijgen. Om dus met commerciële ruimtevaartuigen bemanningen naar het ISS te brengen. Nou, afwachten. Verdere lanceringen, op korte termijn niet zoveel interessante zaken voor ons. Tweede kerstdag gaat er nog wel een Russische lancering met een paar Gonyets-satellieten, maar ook twee Blitz-M. Dat zijn bolvormige lenzen, oftewel gewoon glazen bollen van 22 centimeter diameter, die kunnen gaan werken als laser retroreflectors. En daarmee kunnen ze hele hoge precisie geodetische metingen uitvoeren. Dus dat wordt ook weer grappig. Nou, verder moet op 27 december het ISS 2 keer een baanmanoeuvre uitvoeren om de baan wat te verhogen. Met behulp van de motoren van Progress MS-13 die er aan vastzitten aan het ISS. Nou, later nog allerlei andere lanceringen, maar dat zien we dan wel. Even kijken. Ja, onder andere ook op 27 december, als het mee zit, een Chinese lancering van een Lange Mars 5. Dat is de grootste raket. Dat is een belangrijke lancering, omdat de vorige lancering een tijdje terug mislukt was. En nu gaan ze het dus opnieuw proberen, een satelliet te lanceren met de Lange Mars 5. En als die goed gaat, dan zijn ze een grote stap verder. Dan kunnen ze allerlei grote objecten gaan lanceren, zoals het volgende Chinese ruimtestation. Maar dat Dat is dus nog even afwachten. Ja, verder hebben we dus vanochtend het begin van de winter gehad. 5:19 onze tijd. En dan gaan we nu weer geleidelijk langere dagen krijgen. Er is ook een zonsverduistering op de 26e december. Maar ja, daar zullen wij niks aan hebben, want dat is alleen aan de andere kant van de aarde te zien. En de interstellaire komeet Borisov die bereikt op 28 december de kortste afstand tot de aarde. Ruim 1,9 astronomische eenheden. Dus die zal ook wel flink bekeken worden en bestudeerd worden. Want dat is een heel apart apparaat. Nou, dat zijn ze zo even deze week.